Hey Elke.
Dag Magali.
Welkom bij de Mambassade.
Ja.
Voor aflevering 6 ondertussen.
Inderdaad. En deze week is het Week van de Zorg. Dus het liep zo een beetje door omstandigheden allemaal samen dat het eigenlijk voor ons ook het moment bij uitstek was om het daar eventjes over te hebben.
Ja.
Dus bij deze.
Over de zorgen tijdens de Week van de Zorg.
Ja.
Ja.
Voilà.
Het komt voor mij ook heel goed uit dat jij vandaag meer gaat praten, want ik ben, zoals je het misschien hoort, best verkouden. Dus iets minder aangename stem om naar te luisteren, denk ik.
Ik vind dat goed meevalt.
Oh. Maar in ieder geval, ik ga jou je verhalen laten doen, hè, want je hebt wel wat te vertellen. En ik hoop dat je daarmee toch ook weer wat... van deze zorgen in de kijker kunt zetten en misschien ook weer wat mensen kunt inspireren op die manier. Toch?
Ja, dat zou leuk zijn. Want ja, het is leuk dat er een week van de zorg is. Want ja, mensen in de zorg, vooral dan het stuk dat wij vandaag eigenlijk gaan beleggen, dat is zorgouder zijn eigenlijk. Dat is soms wel een beetje de groep die niet hoort zo. Omdat, als er iets tegen zit of er zijn te weinig budgetten of zo, mensen die dat tegenkomen op hun job gaan staken. Ja, staken is er niet echt bij. Als dat, je kind is uiteraard, als je voor iemand of iemand aan het zorgen bent. Want niet alle mensen die zorgen voor een kind. Je kan
ook
mantelzorger zijn voor je ouder of voor weet ik veel wie. Maar dat is soms het moeilijke daaraan. Wij zijn zo vaak wel de groep die niet echt gehoord wordt, omdat we niet genoeg lawaai maken. En dat is jammer. Dus bij deze komen we eigenlijk een beetje lawaai
van. Jij maakt altijd goed lawaai. Dus dat,
Ik doe mijn best,
Ja. Nee, maar daar heb je echt gelijk in. Ja, ik kan me dat helemaal voorstellen.
Ik vind lawaai maken goed, maar het moet een beetje nuttig lawaai zijn.
Ja.
Of op zijn minst leuk. Want dat gaat misschien minder leuk zijn, maar hopelijk toch wel nuttig. Hier
ja. Het is ook een iets serieuzer onderwerp dan dat we tot nu toe gedaan hebben, hè?
Ja, dat klopt. Dat klopt.
Ja.
Dat is een heel verschil met onze vorige over goede raad. maar dat mag ook een keer, denk ik.
Ja, ik zeker. Ik hoop... Tenminste, dat is toch ook een beetje waarom we de podcast doen, om ook mensen te inspireren en inderdaad om een beetje lawaai te maken en dingen in de kijker te zetten en een platform te geven, een extra platform aan bepaalde mensen. Dus, ook aan jou. En ik vind dat jij dat absoluut 300% of nog meer verdient. Dus
het is lief.
The floor is yours.
Oké. Ja. Ik ga misschien begin bij begin, dat is altijd een goede manier om een verhaal te starten.
Ja.
Ja, de bevalling ga ik nu niet meer helemaal uit de doeken doen, want daar is er al redelijk wat tijd aan gespendeerd geweest.
Ja.
Dus
het moment van de extra zorgen voor Briekje.
Ja, inderdaad. Ja. Briek is geboren nu ondertussen bijna 12 jaar geleden, begin april. En eigenlijk in eerste opzicht dan op die moeilijke bevalling na, was er eigenlijk niets aan de hand. Tijdens de zwangerschap wisten we eigenlijk ook niet dat er iets anders was dan anders. Die groeide gewoon. Die is niet gewoon geboren, maar
dat heeft niks met de beperking te maken.
Nee, helemaal niet. Nee, dat is allemaal onderzocht geweest en daar hebben ze eigenlijk niks gevonden. Nee, hij werd geboren. Hij was, zag er ook perfect normaal uit.
Heel schattig ook.
Ja, het mooiste kind dat het wel jaar geboren is. Sorry voor de andere mama's die ook bevallen zijn in 2011. Ja. Jullie kind is misschien het tweede mooiste, maar...
Yeah.
Nee. Alle mama's mogen hun kind het mooiste kind vinden. Maar dus
tuurlijk.
Nee. En eigenlijk wisten we in het begin nog niet dat er iets scheelde. Er waren wel dingen, als je er achteraf naartoe kijkt, die heel moeilijk verliepen. Maar ik weet aan de omstandigheden. Of ik dacht, ik heb gewoon een baby die moeilijker drinkt. Een baby die heel rustig is ook. Een Briek was een heel rustig baby. En ik had ook wel door, ik heb een traag kind. Zo, het motorisch en zo, ja, die was niet snel. Ik had dat gezien, maar ik dacht, ja. En mensen weten dat dan altijd als zo'n ding. Ja, ik was ook 18 maanden toen ik de eerste keer kon lopen. Ik kan wel heel goed praten dan. Ik kan nog altijd beter praten dan lopen, denk ik.
Vandaar dat we een podcast maken
Ja,
en geen
voilà.
loopprogramma. Sportprogramma met Elke en Magali.
Je kunt natuurlijk wel gaan lopen, maar de podcast kan ook perfect, hè?
Ja, maar dan hoeven wij het niet te doen in ieder geval.
Nee, wij hoeven niet te lopen, maar als je naar ons aan het luisteren bent, terwijl dat je loopt,
Ja.
go, go, go.
Ja. Nee,
Dat
ik
stuur
herinner mij ook nog als Briekje klein was dat wij ook zeiden van. Ja, hij loopt nog niet, maar hij stak altijd heel schattig zijn handjes in de lucht en hij wist altijd iedereen te charmeren. Waardoor en jij
Dat is nog
zei
niet
ook altijd
veranderd.
van, ja, nee, precies. Hij zei ook altijd van, waarom zou ik zelf moeite doen als andere mensen mij ook kunnen oppakken en het dan ook nog gezelliger is
Ja,
om
dat dachten
verplaatst te
wij.
worden.
Ja, dat dachten wij toen, maar natuurlijk, er was wel wat meer aan de hand, uiteraard. Dat wisten we dus niet. Maar ja, ik was daar op zich in die periode redelijk chill onder. Ik dacht, ja, ik heb een traag baby, oké, ik kom er wel. Maar op een bepaald moment gingen wij dan toch naar de dokter. En zij zei dat hij op veel dingen eigenlijk niet zo goed reageerde. Ze zei, hij doet eigenlijk niet wat kindjes op die leeftijd zouden moeten doen. En ik heb dan achteraf zo wel een paar mensen gehad. Maar ja, is dat toch kleuterjuf? Ja, maar met baby's had ik eigenlijk heel weinig ervaring. Dat was ook mijn eerste baby.
Ja,
En als het
precies.
mijn tweede geweest, had ik... Ja, ik denk dat ik dan wel vroeger iets zo door had.
Ja,
Het verschil
ja.
tussen Brika en Wara was ook heel groot. Maar ja, ik zag er zo precies nog geen graten in. Maar op een dag gingen we naar kind en gezin. Waar je meestal niet zo'n goede dingen over hoort. Maar eigenlijk kan ik je daar niet zo heel veel verkeerds over zeggen. En hij was toen 6 maanden. En ik weet niet, in België is het zo de gewoonte. Ik weet niet of dat dan nog steeds zo is. Maar in die periode was dat. Je moest, die eerste 4 maanden ging je elke maand. En dan zaten er zo 2 maanden tussen. Dus tussen 4 en 6 maanden gingen wij terug. En bij kind en gezin hadden ze eigenlijk gezien dat hij... Niet of te, niet, te weinig gegroeid was. Ja, hij was te weinig gegroeid en dat vonden ze een klein beetje alarmerend. Maar ze zeiden: we gaan nog niet stressen, we gaan dat rustig aan doen en kom volgende maand een keer terug en we gaan dan kijken. Maar misschien zit hij juist voor een sprongetje en schatten we het een beetje verkeerd in. Maar aan 7 maanden gingen wij dus terug en in die maand was hij eigenlijk niet gegroeid. Dus hij was exact dezelfde lengte en. Ja, voor baby's op die leeftijd is dat vreemd. Is
Ja.
dat
Dat is
meestal.
veel. 3 maanden is al bijna de helft van zijn leven,
Ja, en ja, ik denk dat hij in die 3 maanden 1 centimeter gegroeid was of zo. En dat was heel weinig.
hè?
En zo is dan de bal aan het rollen gegaan. Gingen wij dan ook naar de kinderarts. Hij zei ook, ja, hij reageert eigenlijk niet zoals het hij zou moeten voor zijn leeftijd. Ik zou hem eigenlijk helemaal willen laten onderzoeken. En toen is er... Ongelooflijke mallenmolen begonnen, waar we eigenlijk ja, niet klaar voor waren. Ik denk ook niet dat je daar ooit klaar voor kan zijn, want dat was ongelooflijk zwaar. Dus ze hebben naar mij eigenlijk zo goed of binnenste buiten gekeerd. Ze hebben alles onderzocht, terecht ook, dat was nodig. Maar uit een van die onderzoeken, er waren eigenlijk 2 dingen uitgekomen uiteindelijk uit onderzoek. Dus opeens kregen wij op een vrijdagmorgen kreeg ik telefoon van de kinderarts, ja, kan hij over de middag komen om die resultaten te bespreken. Ja, en dan weet je al,
Ja, je bent er al tussen genomen op een
dat is
vrijdag voor
slecht.
het weekend.
Ja. En ook over de middag, wanneer dat de dokter normaal gezien waarschijnlijk ook iets gaat eten.
Pauze,
Ja.
ja.
Dus ja. Ja, ik had wel al door dat we daar geen goed nieuws gingen horen, maar het was wel heel slecht nieuws op dat moment. Want toen hadden ze eigenlijk een kiest ontdekt in Briek zijn hoofd. En om gewoon even, ik ga het heel plastisch proberen te situeren, het is ook een podcast, dus je moet een beetje. Dus eigenlijk, als je denkt, je hersenen. Helemaal in het midden, onder al je hersenen, daar zat die kiest. Dus heel dicht bij de hypofyse. Dus ze dachten in eerste instantie dat dat daardoor kwam, dat hij daardoor niet groeide. Omdat de hypofyse zorgt onder andere voor het groeihormoon, dat dat daardoor eigenlijk was. Dus ja, dat was verschrikkelijk. Ik dacht ook, ja, dat komt niet goed. Allee, als ze hem moeten opereren aan zijn hersenen, Hij was 8 maanden op dat moment. Ik dacht eigenlijk dat we hem kwijt waren. Ik heb daar ook heel vreemd op gereageerd. Dat was net voor de kerstperiode. En ik ben ook teruggegaan naar mijn werk. Heel vreemd. Ik wou zo niet naar huis. Om die, ik klink heel raar in als ik dat zeg. Ik zie mijn kind toch graag. Laat dat even duidelijk zijn. Maar ik wou hem niet zien op dat moment. Ik was heel bang wat er ging gebeuren met mij. Hij was daar ook niet bij toen we naar de dokter gingen. Ja, hij moest ook niet onderzocht worden of zo. Dus wij waren gewoon op ons twee gaan. Maar dan zijn er toch een paar mensen van mijn werk gekomen en gezegd van nee, hij gaat hier echt niet blijven. Hij gaat echt naar huis. Hij, ja, terecht.
Ja,
Ben
nee, maar dat
iemand.
is een soort. Ik denk dat dat vooral een heel. Allez, je zegt dat is heel raar dat je daar zo op reageert, maar aan de andere kant is dat ook een heel normaal. Fight, fright, flight
Ja.
reactie, denk ik. Op bang zijn over inderdaad hoe dan je gaat reageren en dan nog moeten verwerken. En je hersenen die dan niet goed bevatten
Ja.
wat dat er net gebeurd is. Dat is zo intens. Ik denk dat dat echt gewoon
Ja.
overlevingsmechanisme is.
Ja, ik denk ook als er mensen nu zijn te luisteren die in zo'n situatie zitten, laat het gewoon gebeuren zoals dat gebeurt. En ja, er is geen handboek geschreven voor mensen zoals wij. Er is geen handboek over heel veel dingen geschreven. En over menselijke reacties op ja, heel traumatisch nieuws en zo. Ja, ik weet niet. Ik denk dat iedereen daar gewoon op reageert zoals dat hij reageert. En dat dat heel raar kan overkomen, achteraf bekeken. Maar op dat moment heb je iets gedaan om te overleven. En ja, voel je er vooral
Ja,
hetzelfde over. Ik bedoel, dat
ik kan
geen.
me dat zelfs niet inbeelden. Ik wil het me ook niet inbeelden.
Laat ons hopen dat je het ook nooit hoeft te
Nee, precies.
weten. En dan ben ik nog niet direct naar huis gegaan. Dus, het was bijna kerst, ik heb dat verteld. En dan dacht ik, als we maar één kerst hebben, dan gaan we hem zo veel kerst proberen te geven als dat we kunnen. Dus ik ben naar de HEMA gereden. Ik heb heel de HEMA leeg gekocht. Van al het kerstschrift, kerststickers, kerst, alles kerst. Dan ben ik Briek wel gaan halen. Ben ik nog eventjes bij mijn mama gebleven, want zij was voor hem aan het zorgen. En ja, thuisgekomen, heel mijn huis volgepakt met kerstschrift. De dokter, onze fantastische kinderarts, die ga ik misschien wel een keer bij naam noemen. Ik weet niet of ze het leuk vindt, ja of nee. Dokter Kuipers, echt fantastisch mens. Nog altijd heel blij dat we bij haar terechtgekomen zijn. Er zijn nog andere hele goede kinderartsen in Knokke-Geest, maar die heeft heel de weg met ons meegewandeld. En ja, ik ga
Nog
nog altijd.
steeds, hè?
Ja,
Ja, precies.
ik ga nog altijd bij haar. Want Brieke heeft misschien wel de leeftijd om naar een gewone arts te gaan, maar zij kent hem gewoon best en voel mij daar ook gewoon goed bij. Dus
Ja, zolang je nog mag.
ja, ik denk dat ze mij niet snel gaan buiten gooien, dat denk ik. En ze heeft er ook voor gezorgd dat wij direct de maandag binnenkomen in het UZ in Gent. En ook super vreemd. Dus wij gaan naar het UZ in Gent, wij gaan naar een neuroloog. Hij begint de hele uitleg te doen over de hersenscan dat ze gedaan hebben. En over hoe dat sommige gebieden in zijn hersenen nog niet helemaal gerijpt zijn, zoals meestal op die leeftijd. Maar hij zei, ja, er zit daar marge op en dat ziet er allemaal heel goed uit. En op dat moment wisten we ook dat hij niks overgehouden had aan de geboorte. Want als kinderen zuurstoftekort gehad hebben, dan zijn er stukken waar dat de hersenvocht niet zit. En dat kunnen ze zien op een scan. Er is een hele medische uitleg over, maar dat is de korte uitleg die ik nog weet. En hij zei, ja, dus op zich alles in orde. En wij zaten daar met drie, want mijn mama was ook mee. Mijn mama en de papa, ja, was er uiteraard ook bij. En wij zaten er met drie, ja, maar en die kisten dan? En hij zei, ja, dat is een toevallige vondst. Ik denk dat eigenlijk een kiste is. Ik weet dat hij goedaardig is en ik denk dat dat een kiste is die daar heel zijn leven kan blijven zitten en die nooit iets gaat doen. En dan denk je, dat is nog zoiets vreemds, dan denk je dat je super blij bent, maar wij waren zo uitgeschud. Dat was het laatste. Wij hadden ons op alles voorbereid. Wij hadden ons grief mee. Wij hadden, ja, ik zei eigenlijk kleren om daar te blijven slapen. Wij ook, fabriek en allemaal. Wij hadden nooit gedacht dat wij gewoon naar huis gingen gaan, maar ja, eigenlijk goed nieuws.
Niks aan de hand, ja.
Ja. En dan denk je dat je super blij bent, maar dat heeft echt tijd. Dat heeft echt, denk ik, een half uur nodig gehad voordat dat helemaal ja, doorgesijpeld was, eigenlijk.
Ja, en dan nog het idee dat er iets zit in de hersenen van je kind en dat dat dan
Ja, maar de dokter had wel gezegd, we gaan dat opvolgen. En dus hij moest wel, toen dat hij nog baby was, heeft hij dan nog een paar scans gehad. En dan na een periode heeft hij wel gezegd van, ja, kijk, we zien nu eigenlijk dat zijn hoofd eigenlijk heel normaal groeit. Zolang dat dan normaal blijft groeien, dat er niet opeens heel veel grotere omtrek is, ja, gaan we ervan uit dat die kiste eigenlijk niks doet en dat die daar kan blijven zitten. En blijkbaar, en hij zei dat, er zijn heel veel mensen die dat gewoon nooit laten onderzoeken. Ik denk dat er heel veel mensen rondlopen met iets in hun hoofd dat eigenlijk helemaal geen kwaad kan. Dan kwam ik thuis en het was precies een kerstboek ontploft in mijn huis en ik vond het opeens super lelijk. Er waren overal stickers op de raam. Er waren te veel kerstballen. Je kunt te veel kerstballen hebben, geloof me. Te veel leggen. Te veel van alles. En het stomme was, Briek was 8 maanden. Die kon dat ook nog niet zien, hè? Heeft dat nooit beseft.
Nee.
Maar ik stond
Geen.
dus in een huis dat ik op dat moment lelijk vond. Of toch lelijk versierd. Maar wel met een kind die niet moest geopereerd worden aan zijn
Ja.
hersenen. Dus...
Dat is ook wel een mooi kerstcadeautje geweest dan. Ja.
Maar daarmee was het verhaal helaas dus nog niet gedaan. Dat was jammer genoeg alleen nog maar het begin. Want dan kort daarna hebben ze ontdekt dat er iets in zijn chromosomen was dat niet helemaal juist zat. Om het heel technisch uit te drukken, Briek heeft een deletie, dus dat is een stukje te kort op de korte arm van zijn 20e chromosoom. En dat is tot op vandaag eigenlijk nog steeds wat wij daarover weten. En dat is het eigenlijk. Er is niemand gekend met hetzelfde tekort. Er zijn een paar met soortgelijke tekorten en ze zijn bij hen wel proberen te onderzoeken. Maar ja, niks gelijkaardigs.
Ja, echt een unicum.
Ja, dus als ze het ooit een naam willen geven, dan gaan ze het syndroom van Briek moeten noemen of zo. Ik weet het niet.
Torresaanssyndroom.
Ja, misschien. Ja, maar omdat er zo weinig over geweten was, en ze hadden ons dan ook verteld, ja, het is waarschijnlijk door die chromosomale afwijking dat hij slecht groeit en het ziektebeeld tussen aanhalingstekens, want Briek is eigenlijk heel gezond, komt waarschijnlijk daarvan. Maar waarschijnlijk, dat was een woord dat ik niet mee om kon. Ik had zoiets van, ja, maar ja, ik ben de mama en het is mijn taak om van die waarschijnlijk een zekerheid te maken. En om zeker te zijn dat er niks anders is, dat er niet nog iets is waardoor dan de dingen lopen zoals dat ze lopen. Ik denk, dat was op dat moment mijn grootste, ik denk trouwens nog altijd mijn grootste nachtmerrie, om zoveel jaar later te weten te komen dat we eigenlijk veel meer hadden kunnen doen dan dat we gedaan hadden. Dat was, ik dacht, nee, dat is een verantwoordelijkheid dat ik niet op mij wil nemen. Dus we zijn ja, een tweede opinie gaan zoeken. Ik denk zelfs nog een derde ook. Maar ja, ze kwamen eigenlijk telkens terug op dat punt. Er zijn trouwens ja, leuke anekdoten, ja, niet zo leuke anekdoten, mensen die ons een klein beetje beschuldigen hebben dan van hospitalhopping. Maar ik denk, als je zo onzeker bent over de toekomst van je kind, dat dat heel logisch is. Als je niet zeker bent van iets, vind ik dat je over een tweede opinie moet gaan. Ik zei die waarschijnlijk, ik kon daar niet mee leven. Dat was niet genoeg voor mij. Ik dacht, ja, maar ja, wat als ze binnen zoveel jaar iets vinden, bijvoorbeeld in zijn darmen. Ja, ik zeg maar iets, hè. Maar ja, dan nog een keer onderzocht en nog een keer onderzocht. En ja, uiteindelijk zijn we dan bij een professor terechtgekomen in Kortrijk. En hij zei, ja, nee, dat was ook... Dat was een professor in genetica. We hadden al bij iemand gezeten in Gent, maar ik had daar een hele slechte ervaring mee. Want zij had een lijstje met dingen dat ze zou moeten zien bij Briek. En ze had eigenlijk amper naar hem gekeken en ze had alles gezien. Hij had een gebombeerd voorhoofd, zijn ogen waren te smal, zijn duimen waren te klein. En als hij hem omschreef, het was precies een monster. En ik vond dat zo'n schone baby. En dat is nu niet dat ik op zoek was per se naar goed nieuws. Ja, mensen hoopt altijd op goed nieuws, hè. Maar die professor in Kortrijk heeft ons geen goed nieuws verteld. En toch had ik wel een goed gevoel bij hem. Want hij liet mij vertellen. Hij was ondertussen bezig met Briek en er zo wat spelletjes mee aan het spelen. En uiteindelijk zei hij eigenlijk een paar dingen waarin dat ik mezelf heel bevestigd voelde. Van ja, hij Ja, je ziet er eigenlijk heel normaal uit, hè. En dan, maar mijn ex-man gaat niet zo blij zijn dat ik dat in de podcast vertel, denk ik. Zeiden wij, ja, is een bombeerd voorhoofd, hè? Want dat is dus, ja, als je voorhoofd zo iets groter is dan normaal, noemen ze dat zo. En dat kan
Dat
wijzen.
klinkt ook zo,
Dat
alsof dat
klinkt
zo'n gigantisch waterhoofd is,
zo,
hè?
ja. Die professor zei, nee, hij heeft gewoon het voorhoofd van zijn vader. En oké, ik moet zeggen, de papa van mijn kindjes heeft een iets groter voorhoofd, maar ziet er anders heel normaal uit. Ja, nee, hij ziet daar niks aan. Maar ja, hij zei, ja, we zien daar toch wel dat chromosoom. En ja, en dan man zit te vertellen, ja, dit is de groeicurve mentaal dan van iemand die geen chromosomale afwijking heeft. Hij zei, we kunnen nu alvast vaststellen dat die groeicurve die je zoon heeft niet zo hoog gaat eindigen als iemand die, ja, normaal, tussen aanhalingstekens, geboren is. Ja,
Ja,
chromosomaal gezien,
DNA.
normaal dan, ja, DNA-wijs. Dus dat wisten we dan wel. En dan hebben ze wel nog redelijk wat onderzoek gedaan om te weten, ja, ze hadden zo de ziektebeelden. Ik vind dat moeilijk te gebruiken, een woord, omdat het is geen ziekte, maar ja, je snapt het wel.
Ja.
Die er zo dicht tegenaan lagen. En dan hebben ze ook zijn ogen gecontroleerd. Want daar was er ook van alles mee. Briekwind, nog altijd geen tranen.
Ja, dat weet ik ook nog, dat jullie met
Heel, ja.
traantjes en
Heel
ja.
vreemd. Iemand anders zijn ogen zo gewoon kapot gaan. Stel dat je kan dat tegenkomen door een ongeluk of zo. Dat er iets gebeurt met je oog. Waardoor dat je traankanaal niet meer werkt. En dat je geen traan meer maakt. Je oog zou heel snel gewoon kapot gaan. Briek, zijn lichaam is daarop ingespeeld. Dus die, ja. Die huilt geen tranen. Die wordt wel zo heel rood in vlekken. En zo weten we dat het serieus is. Maar die huilt geen tranen. Dus de term krokodillentranen bij Briek, dat gaat niet op. Want ja, er komen nooit echt tranen uit. Terwijl dat hij wel, ja, heel hartverscheurend kan huilen wel. Maar dat doet hij gelukkig niet zoveel. En dan een van de zwaarste onderzoeken vond ik ook. Het moment dat we eigenlijk moesten zijn groeihormoon laten controleren. Dat was ook bij een hele goede dokter. Dus over de dokter, over die dokter ga ik ook niet slecht zijn. Maar dat is een heel zwaar onderzoek. Dus wat gebeurt er eigenlijk? Ze steken een infuus, maar ze laten dat open aan één kant. Dus waar dan normaal gezien het infuus zou moeten zitten. Ja, dat stukje blijft open, dus om eigenlijk bloed af te tappen. En om de 20 minuten tappen ze bloed af. Maar ik denk, dus Brik is geboren in april, dat was in februari. Dus hij was 10 maanden. Wij zijn toegekomen met een kindje en wij zijn naar huis gegaan met een vodje. Hij was uitgeput. Dat heeft een week geduurd tegen dat hij daar helemaal door was. Dat was verschrikkelijk om te zien. Het ergste van alles, ze hebben daar ook niks in gevonden. Want dan ook met die professor hadden wij ook overlegd wat dat we zouden doen. Want ze zeggen, ja, je kan hem groeihormoon geven. Het was al direct heel duidelijk dat zij daar zeker niet achter stond, omdat hij geen groeihormoon tekort heeft. Er zijn mensen die groeihormoon tekort hebben. Maar en dat groeihormoon zorgt voor heel veel mechanismen in je lichaam. Dus dat is echt belangrijk dat die mensen dat krijgen. Als je dat niet per se nodig hebt en het is gewoon om groter te worden, dan kan dat ook wel gevaarlijk zijn. Dat gaat al over zoveel jaar, 1 spuit per dag, wat best heftig is. En dan heb je misschien een winst van 5 centimeter, wat ik eigenlijk niet zoveel vind. Plus, als ze mij dan ook vertelt, ja, heel je lichaam krijgt groeihormoon. Als er kankercel in je lichaam zit, krijgt hij ook dat groeihormoon. Dus dat hebben we eigenlijk nooit echt overwogen. Die professor was ook al direct heel duidelijk. Dus ja,
Ja,
we hebben dat niet
dus er was
gedaan.
een onderzoek dat wel nodig was om dat te kunnen uitsluiten,
Ja,
om te kunnen zien dat
inderdaad.
hij wel voldoende
Groeihormoon
groeihormonen
is
had.
superbelangrijk voor verschillende mechanismen in je lichaam. Ik weet nu
Ja.
niet meer precies wat, niet alleen het groeien. Het is heel belangrijk dat wel goed zit. En als je dat tekort hebt, dat je dat bijkrijgt. Dus laat nu zeker niet
Nee,
mijn.
maar het is eventjes voor de duidelijkheid, want je zegt dat daar is ook niks uitgekomen, maar eigenlijk wel goed nieuws dat hij dus geen groeihormonen nodig heeft, maar.
Nee, achteraf vermoeden wij eigenlijk dat zijn lichaam te hard bezig was met andere dingen die voor kinderen die geen chromosomale afwijking hebben, gewoon heel simpel zijn. En waarvoor dat hij heel veel moeite moest doen. Want hij kon bijvoorbeeld ook heel moeilijk drinken. Want dat is dan achteraf gebleken. Allee, dat wisten we op dat moment ook wel al een beetje. Ja, ik wist dan baby's lenig waren. Maar toen dat Warre 2 jaar later geboren was, op dat moment kon ik Briek zijn been gemakkelijker achter zijn hoofd leggen dan die van Warre. En een pasgeboren baby is super lenig. En Briek was op dat moment dus leniger dan Warre. Dus dat klopt. Ja, dat klopt ook al niet echt. Dus Briek heeft eigenlijk een beetje het probleem dat hij hyperlaxe spieren heeft. En ja, om dat heel goed uit te leggen, dat zijn eigenlijk spieren die te slap zijn. Je bent te lenig. Het tegenovergestelde daarvan is eigenlijk spastisch. Mensen gaan dat waarschijnlijk beter kennen, omdat dat valt meer op. Dat zijn
Ja,
zo van die kinderen met een... Met een
verkrampt handje of
Ja, die is verkrampt en waarvan hij die
ja.
benen zo en die tenen is dan meestal ook helemaal verkrampt. En Briek heeft dus het tegenovergestelde. En dat heeft voor- en nadelen. Nadelen is dat Briek veel moeilijker stapt dan sommige andere kinderen met een beperking. Maar aan de andere kant, kinderen met spasmen, die moeten om de zoveel dagen gemasseerd worden, dus of toch behandeld, omdat die anders heel veel spierpijn krijgen. En dat hebben we dus niet met Briek. Briek hoeft geen spierpijn. Stel dat wij ja, zeggen, we gaan een week op reis. Dan moeten wij daar niet zorgen dat er daar ook iemand is die dat kan doen of zo. Dan, ja, dan heeft hij ook gewoon een week geen therapie. En ja, op zich, als wij dat maken dat hij voldoende beweegt, komt dat wel goed. Maar ja, dus in dat opzicht is het denk ik iets makkelijker dan kinderen die heel verkrampt kunnen zijn. Maar dat zorgt er dus ook voor dat het heel lang geduurd heeft voordat Brik eigenlijk kon stappen. Hij kan het nu wel goed, maar de motivatie is wel belangrijk.
En jullie hebben daar natuurlijk ook een heel traject rond gedaan, hè? Dat is niet zomaar gekomen dat hij gewoon bij de fysio of bij de kiné is gaan lopen, hè? Dat hij dat zo geleerd heeft. Dat is wel echt met machines en zo geweest, hè?
Inderdaad, dat is eigenlijk begonnen met bobatherapie. Dat is therapie dat ze eigenlijk geven aan baby's die wellicht motorische problemen hebben of die een motorische achterstand hebben. Sommige baby's been daarbij, andere, ja, zoals Briek, dus niet. En dan, ik deed dat al een paar jaar. En dan zijn wij op een therapie gekomen in Antwerpen, Train M heet dat. En dat is eigenlijk een staptherapie met robots. Zo. Dat is eigenlijk, ja. Ze hangen een persoon in een robot. Ze klikken hem helemaal vast. En dan heeft hij eigenlijk zo'n mechanische benen. Die eigenlijk die beweging meedoen. En dat heeft er eigenlijk wel voor gezorgd. Want bij de meeste mensen wordt ze gebruikt om vooral hun spiergeheugen terug te trainen. Dus mensen die een ongeluk gehad hebben of zo. Maar bij Briek heeft dat heel veel gedaan voor zijn kracht. Want Briek kon toen al een heel klein beetje stappen. Maar stapte zo ja, 2 meter en was toen... Ja, pomp af. Maar daar in die machine moest hij 1 kilometer stappen. En dat 2 of 3 keer in de week. En dat zorgde ervoor dat hij dus op een korte tijd wel redelijk wat spiermassa bijgekweekt had. En als ze zagen dat hij een beetje moe was, zetten ze die machine dan een beetje harder, waardoor dat de machine meer van het werk deed. En als ze zagen dat het goed ging, zetten ze de machine dan een beetje minder. Waardoor dat Briek dan zelf meer moest doen. En dan, ja... Heel leuk daar wel, want dat was een hele dure therapie en met crowdfunding. En wij eigenlijk op, ik denk, een week tijd of zo, hebben we heel dat bedrag samengekregen. En kon Briek eigenlijk meer dan 1 jaar die therapie volgen. Dus ik ben nog altijd super dankbaar voor alle mensen dat ze dat gedaan hebben voor ons. Want dat is wel jammer. Heel veel van die alternatieve therapieën worden niet terugbetaald en zijn gewoon
Uiteraard.
heel erg
Ja.
duur.
Ja. Ik vind het ook wel mooi en ik vind dat altijd het mooiste van jou, van jullie, is dat je dat dan wel voor jullie zelf hebt gedaan, een crowdfunding. Maar voor de rest hebben jullie prik bij prik een VZW die dan om de zoveel tijd geld inzamelt, maar jullie doen dat dan ook niet eens voor jullie zelf of voor je eigen
Nee, dat klopt.
portemonnee weer aan te vullen, maar jullie proberen daar zoveel mogelijk mensen mee te helpen. En dat vind ik dan zo fantastisch mooi dat ik ook echt weer 300% vind dat jullie dat verdienen om die therapie dan wel
Ja,
daarin geholpen geweest te zijn.
Ja, daar had ik wel een beetje schrik voor. Want we hadden niet zo heel lang ervoor brik bij brik opgericht. Het was eigenlijk ook niet echt de bedoeling om VZ2 op te rijden. Dat was zo één actie die nogal uit de hand gelopen is. We gingen de Belletax-rally meerijden. Dat is Belletax, ik ga even uitleggen, dat zijn go-karts. En het is eigenlijk een hele dag dat je daar rondjes mee rijdt. Als je het zo vertelt, klinkt het heel raar. Het is superleuk. Heel gezellige sfeer. Dus we gaan naar, we gaan zeggen, we doen daar aan mee en we gaan sponsoring. Maar dan ook zo, ja, sponsoring, want zelfs niet per rondje of zo. Mensen dan gewoon geld erop gestort. En we gaan dan voor een instantie waar dat briek nog gezeten had, het vlot, eigenlijk op die manier geld opgehaald. Maar mensen vonden het zodanig, ja, sympathiek, denk ik dan. En ja, Briek, Magali heeft het al verteld, is heel innemend en is een ongelooflijke charmeur. Nog steeds. Dus
Ja.
ja, het klinkt raar om te zeggen van hij verkoopt goed. Dus heel veel mensen begonnen te vragen of ze iets mochten doen voor ons. Ja, en dan dacht ik, ja, gaan we daar nu niet op zijn, omdat we eigenlijk gewoon die Belletax-rally gingen rijden. En dan dacht ik, ja, nee, we gaan dat gewoon doen. Maar dan, ja, hadden we opeens te veel geld op de rekening. En toen moesten we VZ2 vormen.
Ja.
Superleuk hoe dat gelopen is allemaal. En we hebben mij nog
Maar dat
elk
is
jaar.
toch mooi, want
Super
dus
tof.
ik vind, ja, maar ik vind dat ook echt heel mooi. Dus jullie zamelen dan geld in, en dat is dan gewoon aan instanties waar Briek door geholpen is geweest of nog steeds hulp krijgt, maar dus ook aan zoveel andere kinderen of mensen. En dat vind ik gewoon zo mooi. Dat zouden veel mensen anders doen, denk ik, in jullie situatie.
Ja, we
Zeker ook naar waar dat deze aflevering leidt. Als je dat dan hoort, dan denk je toch, ja, veel meer mensen zouden toch wel iets anders met dat geld doen dat plots op die rekening staat.
Ja, wel, we hadden in het begin gezegd dat het voor die instanties was. En dan hebben we dat ook sowieso zo aangehouden. Er zijn mensen op het moment dat we die therapie wilden volgen, die gezegd hebben, ja, maar neem het gewoon van brik bij brik. Maar dat voelde niet juist, want ik dacht, ja, nee, die mensen hebben dat niet gestort voor ons. Die mensen hebben dat gestort voor het doel waarvoor dat we staan. En mag dat nu niet...
Ja.
Ja, je mag dat niet verloochenen of je mag die mensen niet zo bedriegen. En toen heb ik er eventjes mee ingezien, ja, als we nu crowdfunding voor onszelf opstarten, ja, mensen gaan zeggen, ze zijn er weer achterhaald. Maar dat heeft eigenlijk ook compleet omgekeerd effect gehad. Zo echt mensen die zeiden, nee, maar heb nu al geld ingezameld voor anderen, het is nu voor jullie.
Ah,
Om
wauw,
ja.
ja.
Dus dat was wel heel fijn. Dat was
Ja.
heel bevestigend en heel... Ja, was wel heel leuk dat dat zo snel ging ook. Ik weet
Maar
ook,
ja.
er had toen iemand gebeld, die zit nu trouwens ook in de kerngroep van Brick by Brick, en die had gebeld om te zeggen, ze hadden van een ander goed doel dat ze gedaan hadden ze nog iets van, ik denk dat 2500 of €3000 was, ik weet het exacte bedrag niet, het was veel geld. En die gebeld, ja, we gaan dat aan jullie geven. En ik had zo, ah ja, dank u wel. En ik had toegelegd. En ik weet nog dat ja, de papa toen vroeg, ja, wat is er nu net gebeurd? Ik zei, wij hebben juist superveel geld gekregen en ik heb daar heel raar over gedaan. Ik moet terugbellen. Ik denk, in deze podcast is dat gebleken dat mijn brein dikwijls moeite heeft.
Heel eventjes overgaat in de errorstand.
Ik heb wel teruggebeld. Zij, hij net superveel geld aan ons gegeven.
Is toch leuk.
ja, die zat in een serviceclub en die had inzameld voor iemand anders. Voor een meisje waarvan haar mama trouwens ook in het kernteam van Brick by Brick zit. Ja, er zijn heel veel. De cirkel is heel vaak rond bij ons al. En die had kanker gehad en die wou een mooie reis maken toen dat ze genezen was. En die had daar voor gesponsord. En er was blijkbaar geld van over. En dan hadden ze dus beslist om dat aan ons te geven. Maar ik zeg ja, soms heeft mijn brein een beetje tijd nodig om dingen te verwerken. Dus ik was super blij wel. Maar ik wist het nog niet zo goed omdat
Ja.
ik aan de telefoon was.
Ik kan me dat wel voorstellen. Maar ook voor iemand anders, hè. Als je zo gewoon als zoveel mensen 5 of 10 euro, wat is dan nu? Niks, hè. Maar als zoveel mensen iets kleins storten,
Dat is waar.
dan zijn jullie toch, ah ja, jullie zijn daar natuurlijk enorm mee geholpen, dus.
Ja, dat klopt. Dat klopt. Zeker. En dat is met alles
Ja.
zo, hè.
Ja, precies.
Mensen denken altijd, we moeten veel... Dat is niet waar. Iets... Of als je geld hebt, je kan ook altijd iets doen gewoon.
Een flesje champagne, een doosje pralines.
Ja, dat verkopen we bij Brik bij Brik. Maar zelfs als je daar niet geld voor hebt... Brik bij Brik zoekt vrijwilligers. Er zijn nog heel veel andere instanties die gewoon vrijwillig... Gewoon een paar uurtjes van je tijd, dat kan al zoveel verschil maken.
Mm-hmm.
Goede doelen, dat is gewoon... Daarop draait dat ook. Hè? En dat hoeft niet altijd financieel te zijn of zo. Er zijn gewoon heel veel instanties die vrijwilligers kunnen gebruiken. Dus als je zegt van ik heb een uurtje over of zo, kan je altijd op die manier ook een bijdrage doen.
Ja.
Er zijn zoveel dingen die we kunnen doen. En het blijkt ook dat mensen dat ook wel effectief doen.
Ja. En toen kom ik. Echt wel een stuk beter lopen, hè, na dat jaar.
Dat klopt. Was wel een heftig jaar, want Brik had denk ik wel vaak spierpijn. Want, ja, ik kan, want we hebben nu wel een paar keer over de motorische capaciteiten van Brik gepraat, maar Brik kan nog steeds niet praten. Ik kan wel supergoed zingen. Brik heeft een splintervaardigheid, zo vertelde de neuroloog dat, voor muziek. Brik is onze levende jukebox. Ik heb al filmpjes op Instagram gepost, met zo in mijn stories, zo met de dingen eronder. Weet er iemand welk liedje dat hij aan het zingen is? Want ik herken het, maar ik weet de naam niet, dus ik kan niet op Spotify opzetten. En mensen geven daar ook altijd leuke reacties op. We hebben ook altijd heel snel het antwoord. Want die kan, ja, die pikt liedjes op, dat is echt zot.
Ja, en ik weet ook nog dat ik een keer mee ben geweest ook, met Brik en Warre, naar zo'n muziekles voor kleuters of zo. En Brik was echt, ik ga dat nooit vergeten, gefascineerd. En het fantastisch dat hij dat vond. Gewoon kijken en luisteren naar iemand. En ik kwam helemaal tot rust. En tegelijk helemaal enthousiast.
Ja, dat was de muziek op schoot. En dat was... En Brik heeft zoiets van het moment dat die gitaar bovenaan... Je voelt Brik zo helemaal opspannen en heel gefascineerd luisteren. En op dat moment, ja, we zijn nog niet zo goed. Want we vermoeden ook dat Brik zijn ogen trager ontwikkeld hebben geweest zijn, ja, ik weet het even niet, dan dat moest. Waardoor dat hij in het begin heel weinig keek. Hij luisterde vooral en wij hebben dat tijd niet doorgehad, omdat zijn horen is fantastisch goed.
Zijn gehoor voor de niet-West-Vlamingen.
Zijn gehoor, ja.
Was het klonk. Zijn gehoor.
Zijn gehoor, ja, oké. Okay. Zijn oren. Dus hij hoort heel goed. Maar in het begin, die meneer die dat gaf, was zo van, ja, vindt hij het leuk? Want ja, hij was zodanig geïnteresseerd en zodanig gefascineerd dat hij ook niet meer kon bewegen, precies. Dus je had dan die andere kindjes, die beginnen met die schut-eitjes zo mee te doen en zo. Maar Brik gaat dat niet doen. Brik gaat met dat eitje schudden en er is muziek. Hop, dat eitje valt. En Brik moet al zijn focus op dat stuk muziek. Want er is iemand met die gitaar en die is muziek aan het spelen. En daar gaat al zijn aandacht naar en heel zijn fascinatie. Waardoor dan zo al zijn andere functies precies uitvallen. Dus,
overlevingsmechanisme voor muziek.
Ja, ja. Maar dat zaten we wel in de auto. En Brik was wel die liedjes aan het zingen toen we naar huis reden.
Mm-hmm.
Wat heel jammer is wel, want ik kon ook een beetje piano spelen zelfs. Hij was nog heel klein. Ik weet zelfs niet of waar al geboren was. En hij had zo'n mini-pianootje. En soms speelde hij daar melodietjes op dat wij herkenden. Hij heeft ooit gekeken, ik was helemaal alleen. Dus ik denk dat mensen het nog altijd niet geloven als ik het vertel. Maar hij was ook aan de vreugde aan het spelen. Dus du-du-du-du-du-du-du-du. En we hebben dat met de tijd moeten afnemen. Want die pianootjes hamert tot zover. En dan kon hij soms de juiste noot niet vinden om verder te spelen in het liedje. En hij was daar zo gefrustreerd door. En wij konden hem eigenlijk heel moeilijk kalmeren. En dan hebben we eigenlijk in samenspraak met superveel pijn in het hart. Maar in samenspraak met de psycholoog hebben we dat moeten wegnemen. Dat vind ik nog altijd heel jammer. Maar ik weet ook niet hoe we het anders hadden kunnen oplossen. Want het was heel erg. Er was soms echt een uur dat wij niet wisten wat wij moesten doen met hem. Dat hij zo gefrustreerd, zo aan het krijsen was. Gewoon omdat hij het niet vond. En dan hebben we die beslissing moeten maken. En dat was... Dat is nog altijd moeilijk, vind ik. Want nu heeft hij het heel moeilijk om zo de toetsen aan te raken. Dat zijn we hem nu... Moeten we hem dat eigenlijk proberen om terug te leren. Dat hij daar zelf op duwt, want hij gaat zowel mijn hand nemen en met mijn hand gaat hij zo dingen spelen, maar zelf beginnen terug te komen. Maar ja, dat is niet meer hoe dat was natuurlijk.
Ja.
We hadden echt met virtuoos kunnen zitten, maar ja.
Ja.
Dat was super. Ja, dat was echt heel jammer.
Ja.
Dus, maar ja, hij heeft dus die splinterwaardigheid, waardoor dat hij super muzikaal is. Ook heel vaak kwaad op zijn broer, omdat, ja, waarom was dan nog klein? Hij was zowel mee aan het klappen, maar kijk, dat peuters die klappen, dat is er meer naast
Niet
dan.
in de maat, ja.
Heel moeilijk, heel moeilijke periode.
Oh.
Ik was er super kwaad voor. Ik kan daar nog niet zo goed tegen als mensen gewoon naast het ritme zitten. Hij kan dat niet aan.
Maar dat is toch ook zo mooi en zo bijzonder dat hij dat zo
Ja,
ontwikkeld heeft.
dat is super.
Ja.
Dat is echt de max. Ja,
Ja.
dat is, ja, dat is
Als ik Suzanne en Freek hoor, denk ik altijd aan
Freek is
Brik.
super grote fan van Suzanne en Freek. Deze,
Ja.
ja. Ik kende
Ja.
het liedje eigenlijk nog niet van als het avond, ja, als het avond wordt, hè, ja.
Als het avond is, ja.
Als het avond is, ja. En ik had al een paar keer dat melodietje horen passeren bij Brik. En opeens was dat op de radio en dacht ik, hé, dat is dat. Ik had het nog niet gehoord.
Gevonden.
Ja, dus
Ja.
dat was wel heel leuk. Ja, dat is nog altijd heel leuk. Ja.
Ja.
Ik kan daar nog altijd heel veel plezier uit putten als hij zo een liedje aan het zingen is. En dan heb ik door welk liedje dat is en ik zet dat dan op. Dan kan hij zo echt kijken naar mij. Ja, hij verstaat mij zo. En dat is leuk, want dat is de taal dat we kunnen spreken met elkaar.
Ja, zijn manier van communiceren ook.
Ja,
Ja.
heeft nog manieren. Als hij dorst heeft, dat heel goed hoor. Zo de basisbehoeften kan hij perfect uitleggen. Als hij dorst heeft, dan is gewoon het eerste glas dat hij vindt zijn glas. Maakt niet uit wie dat eruit had.
Ja. Jullie hebben dat met smogtaal toch ook geoefend, hè, als hij klein was?
We hebben dat een tijdje geprobeerd en hij kon het tekenen of twee, maar daar heeft helaas Warre opnieuw, Warre, anders fantastisch leuk kind, ook weer een beetje roet in het eten gegooid. Want Warre was toen ook heel klein en begon die gebaren mee te doen. Maar Brik deed die gebaren eigenlijk heel mooi. Hij kon nog, en dat is zo met je hand, met je ene hand stikken en je andere hand, en drinken kon hij ook. Dat is
Ja.
zo een drinkbeweging aan je mond. Maar Warre begon dat na te doen en Warre deed dat, ja, op zijn peuters. Dus niet zo mooi. En Brik begon dan dat na te doen. En dan begon het heel verwarrend te worden. Want nog leek dan ook gewoon op klappen in je handen. En drinken was dan ook een beetje tik die Brik heeft opgenomen. Die hij zelfs nog altijd heeft. Brik heeft wel een paar tics zo. Dat is redelijk typisch voor mensen met een chromosomale afwijking. Want heel dikwijls gaat er daar ook autisme, of ASS zoals dat we het nu noemen, mee gepaard. En dat is bij Brik zeker ook heel hard aanwezig. En daar er is niet iedereen, want ASS, daarom noemen ze het ook een autisme spectrum, omdat dat heel breed is. Dus het is zeker niet zo dat als ik iets vertel over Brik en dat ik zeg, ah ja, dat komt door zijn ASS, dat dat voor alle mensen met ASS zo is. Ik weet ook dat ze vanavond Rain Man tonen op televisie. Dus wij nemen op maandag. Dus voor de mensen die zeggen, het is toch niet vanavond. Rain Man is ook absoluut, het is een hele mooie film. Het heeft autisme wel een beetje in de kijker gebracht, maar het is absoluut niet heel typerend voor iedereen die ASS heeft.
Nee.
Die is ook hoogbegaafd. De meeste mensen met ASS zijn normaal begaafd. Er zijn uiteraard uitzonderingen in, maar dat heb je in alles.
Ja, precies.
Dus het
Ja.
is heel moeilijk om gewoon te
Dus het is
kaderen.
een beetje, hoe zeg je dat, van een vogel is geen mus, maar een mus is een vogel,
Ja.
dus ja.
Ja, er zijn dingen die Brik doet die ze aan zijn ASS wijten, maar dan zijn er dingen die andere mensen met ASS gaan doen dat Brik niet doet en omgekeerd. Dus dat is heel erg breed. Dus
Ja.
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 Maar die tics die Brik heeft, zo dat fladderen met zijn hand, allee, tics noem ik dat nu, dat is zo'n beetje fladderen, dat is eigenlijk emotie verwerken, hè, dat hij doet op die manier.
Ja,
Ook schudden met dingen doet hij ook heel graag. Heeft een bijtketting, want anders zou hij zijn vingers kapot bijten. En dat is ook niet altijd zelfs negatief, want hij kan zelfs op zijn vingers bijten als hij heel erg blij is. Maar dat is gewoon hevige emoties dat hij op die manier uit. En dat zijn soms negatieve emoties, maar dat kunnen evengoed positieve emoties zijn, dat hij dan eigenlijk wel op een manier zou uiten die ja, op zich niet zo goed is voor hem, die een beetje schadelijk is. En dat is typerend voor bepaalde mensen met ASS, die
Ja.
in dat stuk van het spectrum vallen. Maar het spectrum is heel breed, dus pin mij zeker niet vast op één iets, want ja, er valt
Het
ook
is
wel wat over te vertellen.
ook jullie verhaal en jullie
Ja, het is dat.
ervaringen. Ik denk
Het is
dat de
dat.
mensen dat ook wel snappen.
Ja, het is dat. Als er andere
Ja.
mensen zijn die heel veel weten over ASS, zeker welkom in de podcast. Ik ken zeker niet alle feiten, maar ik vertel
Nee.
het verhaal uiteraard. Dus ja,
Allee, we waren eigenlijk oorspronkelijk bij Brik die veel spierpijn had,
ja.
maar dat jullie dat toch dachten en dat het
Ja.
er een moeilijk jaar was.
Dat was een moeilijk jaar, want we wisten het ook soms niet goed. Hij had dan wel vaak spierpijn en ik reisde soms in het midden van de nacht dat wij niet wisten wat het was. En dan had hij eigenlijk gewoon honger. Want zijn lichaam verbrandde natuurlijk veel meer dan het voordien deed. Dus dan moesten wij om 2 uur 's nachts nog boterhammetjes staan smeren.
Choco.
Met choco, ja. Want dat was ook nog zoiets. Briek is heel lang naast heel klein ook heel mager geweest. En hij was niet meer ziek dan andere kinderen. Maar het probleem was wel, als hij buikgriep had, dan moesten wij direct binnen in het ziekenhuis. Want hij had gewoon geen reserves. En toen had de dokter gezegd, hij mag niet meer vermageren. Dus je moest sowieso maken dat hij gegeten heeft. Al is dat hij heel dag boterham met choco eet. Ja, hij moet eten. Dat was eigenlijk de kerntaak. Wat toen na een tijdje ook moeilijk begon te worden, want nu hebben we een tijdje geleden gehoord dat hij hoekloek geworden is, zoals ze bij ons zeggen. Dus we moeten een beetje
De
afbouwen.
puberteit is ingedaald.
Maar dat is nu niet meer zo gemakkelijk natuurlijk, want hij is wel gewoon dat hij boterham met choco krijgt.
Ja.
Maar het lukt, maar het
En
lukt.
leg het er maar eens uit, hè.
Ja, het is dat. Hey, oe, vroeger kreeg ik zoveel boterham met choco. En ik kan echt boterham met choco eten. Dat is niet normaal. Die zou
Ik
ik
weet ook
in.
bij zijn voor zijn communie moest er toch choco op de hostie gesmeerd
Ja, hebben ze niet gedaan. Dus vroeg dit
worden.
zijn eerste communie. En ze hadden gezegd, ja, hey, we gaan maken dat we choco mee hebben na de repetitie. Als je dan het stukje brood van de hostie niet wil opeten. Dan gaan we er een beetje choco op smeren en gaan we dat zo doen. Maar dat is zo typisch Briek. Hé. Tijdens de repetitie heeft hij dat fantastisch gedaan. Dus dan de choco niet mee op de dag zelf. En Briek wou het niet meer opeten.
Nee,
Dan de
het is niet
host...
genoeg geweest met al jullie brood.
Dus hij doet het altijd maar wel. Want van Briek toont heel duidelijk wat hij wel en niet wil. Wat op zich een goede eigenschap is. Want ik kan het niet zeggen, maar hij toont het wel heel hard. En toen heeft de priester, dat was een hele grappige man, die ja, eigenlijk de uitgelezen persoon was om zo'n community te begeleiden met kindjes met een beperking, heeft dan zo die hostie zo verstopt achter de rug en heeft gezegd: Yes, the community gedaan. Ik denk niet dat we dat per se moeten vertalen. Ik denk dat dat duidelijk was.
Ja, precies.
Heel de kerk aan het lagen. En wij dachten, ja, typisch Briek, ja.
Ja.
Ja, als je, op het moment dat je er zeker van bent dat hij het niet gaat doen, doet hij het. En op het moment dat dan soms zo moet gebeuren, denkt hij, vergeet het. Niet op commando.
No. Ja.
Dus ja, en ja, dus die momenten waren er, dus dat hij s'nachts heel veel honger kreeg. En ja, zo... Ja, wel een fase waarin dat hij dikwijls ook heel nedig kon zijn. We hebben nog wel zo'n fase gehad. Meestal merken we daarna dat hij ja, sterker geworden is in iets of zo. Maar dat zijn zo, ik denk bij baby's noemen ze dat zo van die sprongetjes. En bij Brik merk je dat wel nog altijd. Dat zo eerst
Ja.
gaat er daar zo'n fase aan vooraf waarin dat hij soms heel nedig kan zijn. Kan ook wel een beetje agressief zijn. En hij heeft natuurlijk wel wat kracht. Hij zijn handen en zo, daar heeft hij heel veel kracht in. En dan. Dat kan wel heel pijnlijk zijn, want dan trekt hij wel aan mijn haar en dan durft hij nijpen en zo. En ik ben echt wel al wat haar verloren door Brik. En in het begin vond ik dat heel moeilijk, omdat ik dacht dat mijn kind kwaad was op mij en dat ik er niks aan kon doen. Of dat hij heel gefrustreerd was en ik wist niet waarom. Maar ondertussen, een van de juffen van Brik heeft daar een keer een andere kijk op geworpen en zij zegt nee. Briek is kwaad om iets of gefrustreerd door iets. Zeg, dat kan niet zijn dat het net gebeurd is. Kan niet zijn dat het een tijdje geleden gebeurd is, dat dat nu pas bovenkomt. En eigenlijk wat hij daarmee bedoelt is van ik raak hier niet uit, hij moet mij nu helpen. En dat was
Ja.
makkelijker om dat te kaderen, zo van
En
het.
jij bent mijn Mijn steun en mijn toeverlaten, mijn rots. Ja.
En jij moet het nu oplossen voor mij. En als je het niet doet, dan maak ik dat je mij aandacht geeft of dat je tot het wel opgelost is. Met pijnlijke gevolgen, maar het is wel makkelijker om te plaatsen op die manier.
Ja.
Want dat is wel heel heftig. Want het is echt wel,
Ja.
hij steekt zijn hand in mijn haar en hij begint zo zijn vingers te krullen. En op die manier ja, begint hij dan te trekken. Het is ook heel moeilijk om hem los te krijgen op die manier. En mensen die willen helpen, beginnen dan altijd aan zijn handen te trekken. Maar dat is echt geen goed idee.
Mijn
Ik weet
haar
niet
zit er nog steeds in, jongens.
hoe. Ja, maar
Ja.
dat is super goed bedoeld. Dus ja, iedereen bedoelt het goed, maar het doet toch pijn wel. Het doet toch pijn.
Ja, en ik denk dat het ook moeilijk is omdat zolang dat Brik een baby of een kleiner kindje was, dan ja, je stopte. Jullie hadden ook geen rolstoel. Ik weet dat je nog hem altijd droeg of hem in een gewone kinderwagen zette. En na een tijd zijn er geen kinderwagens meer die zo groot zijn. Dus dan ga je over naar een rolstoel. Maar dan, dat is toch echt een overgang. En ook hij wordt sterker, hij wordt groter. En je gaat toch ook meer merken. In het begin zagen mensen het ook niet, hè, dat hij een beperking had.
Nee,
Echt als kindje.
veel minder. Omdat die bewegingetjes dat ik daarnet aan het vertellen was, waren toen nog niet zo hard aanwezig. En toen dat Warre erbij kwam, ja, Warre was dan al ietsje ouder, dan dachten mensen gewoon heel vaak dat het een tweeling was. En
Ja.
soms, tegen dan de uitleg, en soms dacht ik gewoon, ja, heb daar gewoon niet altijd zin in. Nee, mensen die zo heel enthousiast, oh, een tweeling. En dan moet hij zo, ja, nee, die heeft eigenlijk chromosomale afwijking. Hij kan er zelf volledig mee in trainen zijn. Maar mensen gaan daar toch altijd zo een beetje met medelijden op reageren en zich verontschuldigen en zo. En soms heb je daar gewoon geen zin in. Dan denk je, nee, je hebt nu een toffe dag. Ik heb ook een toffe dag. Ja, dat is een tweeling.
Ja, tof, hé, bedankt.
Ja, maar dan heb je zo ook
Ja.
zo warre die dan, hé, maar wij zijn toch geen tweeling?
Allee, het was gemakkelijker toen ze klein
En zo zeg ik,
waren.
denk ik hem wel een keer kunnen wezen, maar wat dat trouwens wel klopt, maar van sterrenbeeld, denk ik dan. Ik had dat even een keer uitgelegd, maar van sterrenbeeld.
Ja.
Is ook echt een twee, is echt tweelingen, is het dan, hè? Ja.
Ja.
Dus ook weer opgelost. Ja, nee, soms heb je daar gewoon geen zin in. Want
Natuurlijk.
ja, en het is gewoon ook iedereen is blij. En dan ben je zo de partypoeper. Ja, nee. En oké, we vinden het allemaal wel oké. En het is wat het is. Maar ja, het is een heel leuk moment.
Nee.
Ja.
Nee, en ik denk dat nu voor jou ook wel ook gemakkelijker is als je pas hoort, ja, dat is een chromosomale afwijking. Er is niemand die zo is, dus we weten eigenlijk niet zo goed wat er gaat gebeuren met Brik. Ja. En je kindje is 10 maand of ja, nog geen jaar, dan denk je toch ook, ja, oké, hoe gaat onze toekomst eruit zien? Hoe oud gaat hij worden? Hoe gaat hij zich ontwikkelen? Gaat het erger worden of gaat het beter worden? Of gaat hij wel een beetje groeien of
Ja, dat
groei in
klopt.
dingen maken? En nu heb je toch al een beetje een beter beeld of een
Ja.
helderder beeld van waar je nu al bent.
We weten dat hij stapjes vooruit doet, maar ja, dat is in vergelijking met andere kinderen. Ja, hij zou nu moeten in het zesde leerjaar zijn. Hij is nog altijd niet zindelijk. Hij stapt nu wel, maar bijvoorbeeld voor op de trap. Ik kan hem niet alleen op de trap laten of zo. Wij kunnen ook niet zeggen, we gaan een wandeling doen en we gaan Briek te voet meenemen. Allee, dat is altijd met de rolstoel of met zijn aangepaste fiets. Dus ja, als je dat vergelijkt met andere kinderen van 12,
Nee, natuurlijk niet. Nee,
de
maar.
gat is groot. En op een bepaald moment, want je kunt dat laten testen zo, op welke ontwikkelingsleeftijd dat ze dan staan en zo. Maar wij zijn dat gewoon gestopt na een tijdje, omdat. Weet je, we vonden het zelf ook niet meer zo belangrijk. Ik bedoel, na een tijd zie je het ook. Allee, als die een jaar is en hij staat zo voor dingen nog op 6 maanden. Allee, dat is nog zo te bevatten. Maar nu, ja, heeft hij mentale leeftijd 1 jaar en een half, denk ik. Moest je het nu vandaag moeten schatten, wat is de zin daar nog in dat we dat laten opmeten en dat we hem aan onderzoeken onderwerpen om eigenlijk te zeggen, ja, het is.
Ja, hij is geen 12.
Ja.
Ja.
Allee,
Ja, precies.
er is niemand die daar nu nog aan twijfelt, dus dat doen we eigenlijk gewoon niet meer. Omdat we niet weten. Allee, hij kreeg de therapie dat hij kan krijgen. Ja, wat moeten we nog doen?
Ja, ik vind hem niet. Ja, het is een aanvaardingsproces, hè?
Ja, het is dat. Dus ja, op een bepaald moment. Ik denk dat dat ook deel was van die aanvaarding. Gewoon zo op een bepaald punt zeggen: van nee, dat gaan we niet meer doen, want dat heeft geen zin. Het is ook niet. Ja, hij werd dan opgevolgd door het vlot. Dan later ging hij naar de klinker. Omgekeerd. Hij werd opgevolgd door de klinker. Ik denk dat ik het daar juist ook fout gezegd heb. Dus we hebben de belletaxtrally gedaan voor de klinker. Even nood uit de niet-redactie, maar. Even rechtzetten wel. Hij ging eerst naar de Klinker. Dat is een centrum waarin dat ze verschillende therapieën bieden. En daarna is hij naar het Vlot gegaan. En dat is dan eigenlijk een dagcentrum. Dus naar de Klinker ga je zo voor een uurtje of meerdere uurtjes op een dag. De therapie is voorbij, dan word je opgehaald. En in het Vlot is eigenlijk een. Je kan dat vergelijken met een kinderdagverblijf, waar dat die therapie eigenlijk gegeven wordt. Dus de mensen die daar werken zijn therapeuten en geven die therapie wanneer dat eigenlijk goed uitkomt voor de kinderen. Ja, daar kreeg hij al de therapie dat hij kon krijgen en daar controleerden ze dus ook wel zijn vooruitgang. En dat vond ik dan belangrijker om te weten van oké, is een stap vooruit gaan daarin, dan dat we daar iedere keer die leeftijd op plakken die toch ja, voor geen meter meer klopt met zijn echte leeftijd.
Ja, ik hoorde laatst, of ik las laatst iemand die ook een kindje met een beperking heeft en ze is op dit moment nu zwanger van de tweede. En dan vroegen ze van, ga je het moeilijk hebben als, of ga je vergelijken, of ga je het moeilijk hebben als de tweede de eerste voorbij steekt en bepaalde dingen. En zij zei, ja, wij vergelijken gewoon niet met kinderen zonder beperking, want zo is zij niet. Ze heeft een heel andere groeicurve of een hele andere curve in bepaalde dingen. En het is toch veel waardevoller om haar eigen curve of Brik zijn eigen curve te... Hey, maar je zegt inderdaad te vieren dat hij stappen vooruit is gedaan dan... Te moeten horen, ja, is nog steeds
Je staat
anderhalf
nu 11 jaar
mentaal.
achter op zijn mentale leven. Ja, wie wordt er daar gelukkig van?
Ja, als hij blij wordt van naar Boomba te kijken
Ja,
en
ik zou daar
naar
niet
Suzanne en
ongelukkig
Freek
van
te
worden.
luisteren.
Ja, het is dat.
Ja,
Het is
ja.
dat. Ik het wel, om daar even op terug te komen wat je net zei. Onze gynaecoloog had wel gezegd, op het moment dat ik zwanger was van Warre, we hadden beslist dat we geen extra onderzoeken gingen doen. Ik weet zelfs niet of we het dan kunnen weten op voorhand. Maar hij zei wel, ik zou het wel laten, zo mijn navelstrengbloed dan controleren op het moment dat hij geboren is. We gaan er toch naar zoeken. En we hebben dat al wel gedaan. Maar ik moet zeggen, het is heel vreemd. Niet veel baby's hebben dat. Maar dus Briek huilt geen tranen. En waren huilde tranen van het moment dat hij eruit kwam. Het was precies of hij wou het zo duidelijk maken aan ons. Hé, hey, het is oké. Okay. De chromosomale afwijking is niet aanwezig bij mij. En de kans was sowieso heel klein. Want dat is allemaal onderzocht geweest. Omdat ik ook een paar miskramen had. En ze hebben eigenlijk niet echt een oorzaak gevonden waarom dat bij ons zo gelopen is. Dus ze zeggen nu dat is een ei of een zaadcel met verkeerde genetische informatie of er is een foutje gebeurd in de celdeling.
Ja, puur toeval eigenlijk. Ja.
Ja, want dan ga je naar de dokter en dan vraag je, ja, maar ik ben toen dat ik nog niet wist dat ik zwanger was, ben ik op mijn poep gevallen en zo'n dingen dan. En dan zegt hij, nee, niet doen. Het was allemaal gebeurd.
Ja, het was al voor.
Het was allemaal gebeurd van nog voordat je het wist, van nog voordat je ook maar iets kon voelen. Het was allemaal, het lag allemaal vast.
Ja. En ik denk dat ook. Dat dat veel ma vaker gebeurt, maar dat er dan een soort van natuurlijke selectie is, dat heel vaak van die chromosomale toevalligheden, dat die ook niet levensvatbaar zijn, dus dat dat heel vaak gewoon een miskraam wordt. Dat weten we natuurlijk niet. En vroeger wisten ze het nog minder, omdat ze veel minder vroeg wisten dat je überhaupt zwanger was. Dus dan dacht je gewoon, ah ja, kijk, ik ben later ongesteld geworden of heviger ongesteld en dat was dan een heel vroeg miskraam. En ik denk dat dat vaker gebeurt en dat dit toevallig gewoon ook echt levensvatbaar is. En dat Brik ja, eigenlijk naar alles samen toch ook best oké is. Allee, ik bedoel, het is niet met sondevoeding en bedlegerig en verlamd op bepaalde
Nee, dat
delen.
klopt.
En operatie na operatie aan hersenen en hart en darmen of zo. Op zich gaat het buiten alles wat we dus tot nu toe benoemd hebben,
Is
toch best
gezond.
oké. Ja.
Ja, is gezond, heeft natuurlijk zijn beperkingen en dat is wel een redelijke lijst, maar is gezond en dat vind ik ook een grote troost. Ik denk dat het heel moeilijk moet zijn om. Ik ken een paar mensen in mijn omgeving, maar zo kindjes die een degeneratieve ziekte hebben, dus die je ziet achteruit gaan, ik denk dat dat verschrikkelijk zijn om dat mee te maken als ouder.
Ja.
Dus.
Ja, maar je weet, het eindigt ergens en het is voor heel dichtbij.
Ja. En we weten wel, we weten niet hoeveel dat nog vooruit gaat. En het gaat heel traag vooruit, maar het gaat wel vooruit. En wellicht als stop met vooruit gaan, is de kans groot. Maar we weten dat natuurlijk niet. Dat het ook niet achteruit gaat. Dat hij wel gaat blijven kunnen wat hij nu kan.
Ja.
Dus als er ergens een plafond is, dat we momenteel nog niet zijn tegengekomen, maar ja... het plafond, als het hoger wordt bij ons, dan is het ook maar een heel klein beetje hoger, uiteraard. En we nog niet bereikt. En als we het op een dag wel bereiken, dan blijven we daar waarschijnlijk wel ergens. In plaats van, mijn kind die achteruit gaat. Het is al verschrikkelijk als je dat ziet met iemand anders dat je graag ziet. En met een kind is dat gewoon tegennatuurlijk, volgens mij.
Ja, en ook zeker als je komt elke dag moest zien dat je kind eigenlijk bijna geen levenskwaliteit heeft of heel veel pijn heeft.
Of dat toch een stapje achteruit gaat. Allee, die levenskwaliteit dat altijd minder en minder wordt.
Want dat is
iets dat we gelukkig wel kunnen met Brik en dat we er alles aan doen om hem wel die kwaliteit te bieden. Maar Magali had daar net al een klein beetje gespoild. Dat is iets dat ook niet zo makkelijk is, want ik weet niet juist hoe dat zit in Nederland, maar in België zijn er dus budgetten die vrijgemaakt worden voor mensen met beperking, kinderen met beperking. En we hebben dus al een paar jaar geleden zo'n budget toegekend gekregen, maar het probleem is, die budgetten zijn er niet. En daarom ook dat deze dag... de uitgelezen dag was om deze podcast te doen en om daar misschien een keer een klein beetje licht op te werpen. Want we hebben een tijdje geleden een nieuwe aanvraag ingediend voor een PAB. Dat heet dan persoonsassistentiebudget. Dat kan je dus aanvragen op het moment dat je weet dat je een kind met een beperking hebt. Want helaas, voor kinderen met een beperking is alles duurder. Om een voorbeeld te geven, Brik zijn aangepaste fiets heeft... 2.400 euro gekost, waarvan dat VAPH, dus Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap, de helft in terugbetaald heeft. Maar ik weet niet hoeveel kinderen van 11 jaar dat er een fiets van 1.200 euro hebben. Dus, om maar een voorbeeld te geven.
Ja, zeker. En ook een rolstoel. Je auto moet aangepast zijn aan een rolstoel, aan een kindje met een beperking.
Gewoon als ja, Brik heeft gewoon ook veel meer zorg nodig dan een ander kind van 12. Dus je zou kunnen een assistente inhuren, of zelfs als ouder als assistent...
deeltijds werken.
Deden eigenlijk, ja.
Ja.
Maar wij zijn al meer dan 6 jaar wachtende. En sinds vorig jaar is er daar een nieuwe regeling in. En kan je een... Je kon al altijd een prior aanvraag indienen, 1 keer op een jaar. Nu is dat eigenlijk maandelijks dat je die prior aanvraag kunt indienen. En we hebben vandaag voor de derde keer het nieuws gekregen dat onze prior aanvraag niet is goedgekeurd. Want dat zou ervoor zorgen dat we binnen een paar maanden toch dat budget krijgen. En dus wij staan nog steeds op de lijst van de langst wachtende, waarvan dat ze zeggen dat die 6 jaar duurt. Maar de 6 jaar is al om bij ons. En het moeilijke is dat er daar heel weinig transparantie en heel weinig perspectief in is. En dat is wel iets dat heel lastig is. Ik ben sinds kort terug fulltime aan het werk, omdat financieel moet ook nog haalbaar blijven natuurlijk.
Ja, precies.
Maar dat is zwaar. Dat is iets dat we nog niet zo heel veel over gehad hebben. Of zelfs nog niet in deze podcast, maar Brik slaapt ook op mijn moment heel erg slecht. Maar heel erg slecht. Allee, je moet dat niet met een korreltje zo nemen. Vannacht was het 2 uur. En dat sinds dat hij daar medicatie voor neemt, is dat nog zo. Dat zijn nu de slechte nachten. Dat waren vroeger de beste nachten. Dus het is soms heel zwaar. Mijn moment. Ja. Dus ja, het was een enorme domper vandaag of deze morgen toen dat ze belden om te zeggen dat het niet goedgekeurd was.
Ja.
En we weten...
Ik vraag me dan ook af hoe meer prior dat je moet, wat er moet gebeuren om prior te zijn.
Zoals dat ik het begreep, maar ook opnieuw, daar wordt er eigenlijk heel weinig rond gecommuniceerd. Mm-hmm. Kregen zij ja, al de prior-aanvragen van die maand op hun bureau. En mogen ze er zoveel toe kennen. En dan hebben ze gewoon die in hun denken het meest dringend waren, hebben ze eerst goedgekeurd. Maar dat is altijd een beetje het probleem. Dat is gewoon puur bureaucratisch. Wij hebben aanvragen dat wij moeten doen of zo. En dat is allemaal op papier. Ik denk dat het van zijn 4 jaar geleden is dat er iemand die over een budget of een bepaalde tegemoetkoming beslist, ooit nog een keer briek heeft onderzocht. En dat is een probleem, vind ik.
Ja. Plus ook, als je vertelt me dan wat het inhoudt om zo'n aanvraag in te dienen, dat jullie dan ook te horen kregen dat er ontbreekt een papier.
Ja, tussen dat was voor het verhoogd kindergeld.
Ja, ja.
Ja.
Ja, dus er ontbreekt iets, of er, ja, je hebt dat ingediend, maar nu ontbreekt dat. En daar staat er een handtekening verkeerd, of daar staat iets verkeerd aangekruist. En je mag opnieuw beginnen. Dat is eigenlijk ook al deeltijds gewoon een job, hè?
Ja, het is heel veel. Het is heel moeilijk. Er bestaan gelukkige instanties. Ik weet hier bij ons, is dat Start West-Vlaanderen, die mensen daarbij helpen. Ik weet niet wat dat de naam is, maar iedere provincie heeft zo'n instantie. Maar dan nog blijft het eigenlijk moeilijk. Ik denk dan altijd, ik heb eigenlijk nog een goed netwerk rond mij. Ik pleus dat zelf allemaal redelijk uit. Maar ja, je hebt mensen die kindje hebben met een beperking, die zelf ook niet... Die zelf ja, een klein beetje meer in kansarmoede leven of zo. En dan weet ik niet wat die mensen dat eigenlijk doen.
Nee.
Het is zo moeilijk en zo ingewikkeld. Al die procedures, dat gewoon... Ja, soms heb ik het gevoel dat ze mensen willen ontmoedigen om die dingen aan te vragen.
Ja, en ook gewoon als je het zelf niet opzoekt of zelf niet vindt of zelf niet inderdaad een instantie vindt die je kan helpen, dat je ook pas na zoveel jaar erachter komt, we hadden eigenlijk ook daar recht op en we hadden ook daar recht op. En je moet zelf maar allemaal gaan uitzoeken. Mm-hmm. Er is niemand die zegt, hey, want erg dat je een kindje hebt met een beperking, hier.
Ja,
nee. We gaan je helpen. Nee.
Dat is absoluut niet.
Het is er wel, maar je moet de juiste personen en de juiste aanvragen en je moet het gewoon allemaal maar zelf gaan opzoeken en uitvinden. Hè?
En dan nog blijft de toekomst eigenlijk heel twijfelachtig. Want wij zijn mee in een ouderproject gestapt. En dat is eigenlijk de bedoeling om met nog andere ouders met kinderen met beperking, dat wij eigenlijk een... helpen vormgeven aan een huis waarin dan onze kinderen later zouden gaan wonen. En dat heet Toontjeshuizen. Er is daar heel veel mooie dingen rond te vinden op het internet. Dus als je geïnteresseerd bent, zeker een keer googlen. En wij zitten in Toontjeshuis Gedreven. Maar daar botsen we weer op hetzelfde probleem. Want wij vragen nu dus voor Briek, omdat hij minderjarig is, een persoonsassistentiebudget aan. Maar als hij dan volwassen is, dan is dat een persoonsvolgend budget. Maar daarvoor zijn er ook niet genoeg budgetten. Dus nu voor het moment delen ze soms deelbudgetten uit. Maar wij hebben een vrouw bij ons, ook een mama, die heel goed is met nummers en die maakt spreadsheets echt te zot. Waarin dat ze op één dingetje... Ik weet dat dat het principe is van een spreadsheet. Ze klikt op één dingetje en alle andere cijfers kloppen. Dat is het principe van een spreadsheet. Voor mensen die vaak met spreadsheets werken, is niet altijd het geval. Het is niet altijd het geval. Maar ja, kloppen het dus allemaal. En we merken dus gewoon dat met de budgetten dat we misschien maar tussen aanhalingstekens gaan hebben, want dat gaat nog altijd wel over redelijk veel geld, maar dat we er gewoon niet geraken. En dat is heel frustrerend en dat maakt mij dikwijls ook wel bang, want dat maakt de toekomst voor Briek wel onzeker. Mm-hmm. Want ik ben van plan van heel erg oud te worden en zo, maar ik ga ook niet voor altijd blijven leven. En ik zou dat wel heel erg vinden als we daar dan ergens met de hat zitten en dat Warren dat dan bijvoorbeeld moet opvullen. Want dat is niet waarom dat je een broer hebt. Ik hoop en naar alle waarschijnlijkheid, zoals dat Warren momenteel aan het opgroeien is, gaat hij over zijn broer zorgen. Maar het is niet de bedoeling dat hij mijn taak overneemt op het moment dat ik er niet meer ben.
Ja.
Misschien ergens wel voor papierwerk en zo, zo'n ding. Maar het is niet de bedoeling dat Warren zijn gezinsleven on hold zet om voor Brik te kunnen zorgen later. Dat kan niet de bedoeling zijn.
Nee, inderdaad. Nee.
Dus dat is...
Als je niet van Brik wakker ligt, dan lig je daarvan wakker.
Ja. Ja.
Snap ik.
Dat is wel heel zwaar. En zeker vanmorgen, dat kwam weer heel hard. En weer de zoveelste keer zo het deksel op onze neus van... Ja, nee, eigenlijk heb je er recht op, maar ik krijg het niet. En ja, dat was moeilijk. En mijn mama heeft dan een post op Facebook gezet. Ik vind het eigenlijk een hele mooie post. En dan kwamen er daar reacties op. En pas op, dat is allemaal super lief bedoeld. Maar zo van... Ja, zo mensen aanvallen. En dat is niet de manier om het te doen of zo, denk ik. Opnieuw, die mensen bedoelen dat heel erg goed. Maar ik denk dat het meest constructieve zou zijn om een keer met heel veel verschillende partijen aan tafel te zitten en gewoon een keer alles op tafel te gooien. En misschien zelfs een keer heel het systeem opnieuw te bekijken.
Want
momenteel werkt het niet.
Nee.
En daar zitten we dan... Je kunt nu heel hard bepaalde politiekers met de vinger wijzen, maar het probleem zit veel dieper verankerd in gewoon de staat die België is. Maar we zitten daar met allemaal potjes. Zo verschillende potjes. Ah ja, nee, dat kan niet, want dat zit in dat potje en daar kun je niks uithalen. Maar ik denk dat sommige potjes kunnen leeggemaakt worden om dan andere potjes te vullen, waardoor dan andere potjes dan minder... Allee, versta je het?
Ja.
Ja. Ik denk dat... Maar ik weet ook niet hoe dat op te lossen valt. Maar ik hoop gewoon dat er meer zekerheid komt en meer transparantie, of toch op zijn minst perspectief naar de toekomst van Brik. Maar voor het moment is alles daar heel erg onzeker en dat is niet makkelijk om mee te leven.
Nee. Ik vind dat fenomenaal hoe dat jij dat doet.
Ja, merci, maar het is... Ja.
Allee, dat is een...
Ja, zeg, het was geen multiple choice.
Nee. Nee, maar ik bedoel... Ik vind het goed dat je het een keer vertelt, want als je aan elke vraagt hoe gaat het, dan is het altijd goed, totdat ze ineens een keer zegt het gaat beter, en dan denk ik altijd ik bedoel, nu hebben we veel contact, maar dan denk ik wanneer ging het niet goed dan? En dan kon je daar vroeger pas over vertellen als het weer beter ging, omdat je mensen niet wil belasten, maar ik vind echt dat mag gezegd worden en dat het nu mag onder de aandacht komen en moet. En inderdaad, dat je ja, er is ook laatst een hele campagne geweest, toch, van mijn kind is wel prioritair. Of,
ja, twee jaar geleden, toch? Dus ondertussen al 2 jaar geleden ook, heb ik ook een brief gelanceerd op Facebook, want dan hadden we de eerste keer nee, dat was toen ook al... Ik weet het niet meer hoeveel keer dat was, maar goed.
Was het alweer?
Het was niet. En dan had ik zo'n brief gelanceerd, maar ja... Ze hebben gezegd dat het niet prioritair is en eigenlijk ben ik niet echt geschrokken, want dat en dat is er tegenwoordig gebeurd of gedaan eigenlijk tegen mensen met een beperking. En dan had ik bijvoorbeeld over de treinstations die in de komende, ik denk, 15 jaar niet toegankelijk of niet voldoende toegankelijk gaat zijn voor mensen met een rolstoel. En er waren zo nog een heel lijstje van... Eigenlijk schrik ik er niet van, want het is niet prioritair. En het probleem is daar weer opnieuw. Het gaat om geen zo'n grote groep van mensen. En we maken niet genoeg lawaai. Ja, hoe stom dat ook klinkt, we gaan niet gaan staken. En we maken niet van ons horen. Gewoon, ja, Ik weet dat er mensen al aan proberen acties op touw te zetten en zo, maar die stuiten op heel veel... Op heel weinig reactie. Gewoon, mensen zijn moe.
Ja, ik ging net zo... Ik was ook aan het denken, wanneer heb je daar dan nog tijd voor? Als je en moet fulltime werken, want anders kun je al de zorg niet betalen. Je hebt meer zorg en je kind moet meer naar bepaalde dingen of je hebt meer gerei en geregel. Je moet al die formulieren en al die aanvragen invullen. Je moet nog naar vergaderingen van Toontjeshuizen bijvoorbeeld. Je bent bezig met een VZW op te zetten. En dan zou je ook nog een keer of te, op te zetten, te runnen en goede doelen en acties te maken. En in je vrije tijd dat ook nog een keer allemaal te gaan doen. En dan zou je ook nog eventjes op de barricades moeten gaan staan.
Ja, dat is waar. Maar eigenlijk, ja, zouden we het misschien beter wel doen, maar ik weet het niet. Maar ik vind heel weinig mensen die ja, willen tussen aanhalingstekens, want dit is niet van onwil, die mensen willen dat wel, maar wanneer, ja, inderdaad, zoals hij zegt, wanneer nog? En met welke
Ja.
energie?
Ja, en je hebt nog warren.
Ja. Maar ja, dat is fantastisch.
Zoals dat een geweldige,
Ja,
makkelijke.
oh, die is super. Die is denk ik een beetje het stereotype beeld. Ik vond dat in het begin heel erg, want er was ook iemand van Start West Vlaanderen die dat zei, van een kind die opgroeit met een broer zoals Briek. Zij zei, we merken dat dan meestal dus kinderen niet in zo'n gezin geboren worden, want Briek was natuurlijk eerst en dan ja, gingen wij voor de tweede en ook nog niet zo goed weten wat er juist allemaal gaande was, want nu hebben we dat in één podcast gestoken, dat is een proces die toch wel een redelijke tijd in beslag genomen heeft. Dan merken ze gewoon dat dat kinderen zijn die eigenlijk qua puberen en zo zoiets hebben van, goh, weet je, het is al lastig genoeg. En toen was ik heel hard geschrokken daarvan, want ik dacht, oh nee, had hij dan niet de ruimte krijgen voor zichzelf te ontplooien en zo. En toen zei ik, nee, dat zijn kinderen, die groeien op als heel volwaardige volwassen mensen, maar ja, dat is toch dan eventjes niet nodig. Die denken, goh, weet je wat, en
We
komt
gaan
er
dat
ook wel bij.
overslaan.
Ja, komt er ook wel bij, denk ik, op, dat ik eigenlijk wel een hele goede band heb met waar. Dat is raar om te zeggen, dat is mijn beste vriend, maar ergens klopt dat wel een beetje. Wij hebben dezelfde vorm van humor. Ik praat met de meeste dingen wel over hem. Met hem. Over de
Met
meeste
hem
dingen met
over
hem,
de papa. Ja. Nee, maar dat is ook echt. Waar is ook echt zo'n leuk kind en
een beetje een oude
die.
ziel ook, vind ik.
Ja, die begrijpt ook zo wel veel, inderdaad. En ik vind het ook heel mooi dat jij ook altijd zo heel open. Dat is ook twee kanten, hè. Hij weet ook van jou, als hij iets vraagt, dat hij daar een eerlijk antwoord over gaat krijgen. Als
Ja.
Warren op vrij jonge leeftijd vroeg hoe dat baby's geboren werden, dan begon hij niet met een of ander verhaal van
Nee.
de ooievaar of de bloemkolen of.
De mama's en de papa's van de kindjes uit de klas van waren daar misschien niet zo gelukkig mee, maar ik heb het gewoon uitgelegd. En nu
Ja,
nog
maar
wat.
zo, dus met
Ja.
alles, hè. En dat is gewoon, je legt het gewoon mooi uit, zodat Warren het begrijpt en op zijn niveau, maar wel gewoon eerlijk en volwaardig. En ik denk dat Warren zich dan ook heel gehoord en heel serieus genomen voelt.
Ja.
Ja?
De laatste tijd misschien
Allee.
iets minder, want hij heeft geleerd over kinderarbeid op school. En nu is hij aan tafel en is kinderarbeid. En dan zeg ik, hey, kinderarbeid. Maar het is ook wel humor gewoon. Dus,
Ja, nee, maar het is toch ook
Ja, maar
fijn om
veel
ook iets
humor.
met
En...
hem,
Ja.
ja, en ook met Warren gewoon ook, die verdient ook aandacht, hè, dus
Ja.
dat is ook weer iets wat dat tijd kost, hè. En als je zo'n taartpunt of een diagram bekijkt en hoe deel je je dag in, ja, je hebt er maar 24 uur in, hè, dus.
Ja, hij moet ook nog een beetje slapen. Af en toe.
De ene persoon al wat meer dan de ander, maar ja, inderdaad,
Ja.
ook dat is belangrijk. Nee, maar het is inderdaad eigenlijk te krom voor woorden en je moet inderdaad ook niet naar bepaalde mensen de vinger wijzen. Dat is gewoon het systeem en
Ja, daar zit
het is
het ook. Het
gewoon
is niet één
kanker.
iemand. Het is niet. Ja, je kunt nu wel de minister. Dus, ja, dat kan ik nu wel zeggen. Iedereen weet welke minister dat is. Minister Krivits. Ik heb op zich geen slecht gevoel bij die vrouw. Ik denk dat die wel het hart op de juiste plaats heeft en dingen wel veranderen. Maar het probleem zit gewoon zoveel dieper dan dat. En dat is het lastige eraan.
Ja.
En daar moet
Ja.
er. Wel, daar hoop ik wel echt dat er daar ooit een oplossing voor komt. Dat voor de mensen die na mij komen, makkelijker gaat.
Dus mocht er iemand zijn die het hele systeem in België of Nederland waarschijnlijk telt, maar goed, vooral dan nu weten we het over België natuurlijk, die daar het De, of nee, de oplossing voor
De
je.
oplossing, alsjeblieft.
www. Nee. Ambassade, de podcast, Instagram. Ja, precies. Laat het weten aan heel de krevets misschien.
Ja, ik denk dat ze het ook graag wil weten. Ik ben
denk het ook.
100% zeker van.
Ja, zeker. Nee, dus, maar ik vind het heel, heel mooi dat je je verhaal hebt gedaan. En,
ja. Dank u wel. Dank u wel ook aan iedereen om te luisteren. Het is een lange podcast geworden, maar er was al wat om te vertellen ook.
Ja, en het is heel actueel. En ik denk dat er heel veel mensen zijn die blij zijn dat iemand ook nog iemand anders ook een keer dat verhaal doet. En daarvoor durft opkomen, toch?
Ja, ik denk blij en ik denk ook wel nieuwsgierig. Als ik merk, als ik iets post over Brik of zo, hoeveel reacties dan erop komen, denk ik dat mensen ook altijd wel nieuwsgierig zijn naar het volledige verhaal. Maar je gaat dat ook niet iedere keer vertellen. Dus bij deze... Ja, het is ook nog niet het volledige verhaal. Ik denk dat ik nog een paar podcasts vol kan praten. Maar...
ja. En hopen... En het...
Een stukje van is... de weg.
Precies. En het is ja, ook weer hoe mooi je altijd over Brik kan praten. En alles zo een zonnige kant kan toeschenen dan... Denk ik dat dat met deze podcast ook weer gelukt is, dat het geen depressieve nou ja, grijze luisteroefening is geworden.
Nee, dat is ook absoluut niet de bedoeling. Dat is ook niet hoe ik er tegenover sta, maar ik wil wel... kan eindelijk benadrukken, wat Magali daarnet zei, is zeker waar over mij, dat ik heel moeilijk kan toegeven als het minder gaat, maar nu kan ik wel echt benadrukken dat ik echt wel hulp nodig heb.
Ja.
En ja.
En ik hoop dat er binnenkort echt iemand is die op papier ook gewoon jullie prioritair vindt en
ja.
Ziet hoe nodig dat het is, inderdaad.
Maar als we vandaag gewoon een klein beetje bewustwording daar rond gecreëerd hebben en er toch een klein, ja, een beetje het leven zoals het is en kunnen beleggen, dan is dat ook al een mooie stap richting ideale wereld, zo Ella Leijers.
Dat vind ik mooie woorden om de podcast mee af te sluiten. Ja. Dus dankjewel, Elke, voor je verhaal.
Ja, heel graag. Dankjewel dat je nog een keer wou luisteren, Magali. Want Magali kende natuurlijk het verhaal al een beetje. En ook bedankt iedereen om toch naar mij te luisteren. En op die manier mensen zoals ik en Briek een platform te geven. Dat is altijd fijn.
Zeker. Doei.
Tot de volgende keer. Dag.
Tot de volgende keer.